negende week, Pursuing His Presence. Serie die op de conferentie in Amerika geboren is. We blijven bij de Engelse titel tot iemand een goede vertaling voor Pursuing weet. En de eerste 7 weken hebben we gekeken naar het leven van Johannes de Doper. En die kun je allemaal terugzien op ons YouTube-kanaal. Daar ga ik niet aan blijven refereren, want hier zitten we nog wel even. In de diensten gaan we er niet alleen over praten, maar we willen het ook graag met elkaar beleven. En niet alleen erover praten en zingen, maar ook met elkaar die dingen doormaken. Vorige week zijn we begonnen aan wat ik genoemd heb het tweede hoofdstuk uit de serie. Na 7 weken, Johannes, zijn we nog lang niet klaar met de serie, maar we zijn wel naar een ander hoofdstuk gegaan. En we zijn begonnen met Pursuing His Presence vanuit een heel ander perspectief. En de 7 weken daarvoor gingen over 1 persoon, Johannes. En we hebben vooral persoonlijke dingen tot ons genomen om te kijken van wat mag je nou van hem leren en hoe passen we dat toe. En vorige week zijn we begonnen om te kijken vanuit het perspectief van de eerste gemeente. En we hebben daar brieven van Paulus gezegd, die gaan daar leidend voor zijn. En we zijn begonnen met de brief aan Efeze. Even de context. Paulus zit in de gevangenis wanneer hij de brief aan de gemeente in Efeze schrijft. En hij heeft er 2 keer gezeten. Het is niet helemaal duidelijk of dat dit de eerste of de tweede keer is. Maar we denken dat het zijn eerste gevangenschap is. En dat is rond 60 na Christus. En de vervolging van de christenen is een feit. En Paulus is opgepakt en zit in een Romeinse cel. En waarom is dat belangrijk? De dingen die hij schrijft, schrijft hij niet onder ideale omstandigheden. Schrijft hij niet als alles fantastisch is. Het is geen rozengeur en maneschijn in het leven van Paulus. Hij zit gevangen. En de tweede keer dat hij gevangen gezet wordt, is het zelfs iets wat leidt tot zijn dood. In die setting schrijft hij deze brieven. En de brieven zijn zich heel redelijk universeel. Hij is aan de heiligen, de gelovigen, maar ook aan de heidenen die later tot geloof komen. Zowel aan mannen en vrouwen, zowel aan jong en oud. Dus hij is voor ons allemaal. Vorige week hebben we gekeken naar de eerste 14 versen van deze brief. En wat je gezien hebt, is dat datgene waarvan we van voor de grondlegging van de wereld voor bestemd zijn. En hoe dat we in de hemelse gewesten gezegend zijn met alle zegeningen. Want dat is wat er staat. En dat schrijft hij dan vanuit een gevangenis. Ik ben gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten. Volgens mij ontbreekt het hem best aan wat dingen in die Romeinse cel. Maar het gaat over eeuwigheidsperspectief. Over de dingen zien door zijn bril en niet door die van ons. En we hebben in de aanbidding na de preek die waarheid geproclameerd. Vandaag gaan we verder met deel 9. En wat ik ga doen is, ik ga met je het tweede stuk van hoofdstuk 1 van Efeze lezen en onder de loep nemen. Nu zeggen we altijd, het is gewoon een gezegde geworden, het zijn echte Pauluszinnen. Mijn hemel, wat weet die gast veel in 1 zin te proppen. Echt, ik zei tegen Marian, nou, nah, ik heb echt met meerdere gevonden hoor. Nee. Ik zei tegen Marian, het is haast een zo'n technische zinsopbouw. Die er alles uit wil halen, moet je hem echt in brokjes gaan knippen. Dus wat ik ga doen, ik ga hem eerst in zijn geheel lezen. En dan gaan we daarna er doorheen lopen om te zien wat er nou in, hoop ik, normaal Nederlands staat. Paulus begint met daarom. Daarom en ook. En deze 3 woorden, daarom en ook, lijken totaal onbelangrijk, maar bepalen de hele context van de rest van de brief, van het eerste hoofdstuk althans. Daarom, daar gaan we het zo over hebben, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is. Opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is, die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor hen die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan de rechterhand. Hoog boven de hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in alle vervult. Nou. Ga er maar aan staan. Daarom roept hij ons altijd de vraag op, waarom? En die vraag moet je altijd stellen. Het waarom van deze vraag gaat over wat we vorige week over gehad hebben. Het feit dat onze toekomst vast ligt. Het feit dat onze oorsprong al voor de grondlegging van de wereld vast ligt in hem. Het feit dat we in de tussentijd en ook voor de rest van de eeuwigheid in de hemelse gewesten gezegend zijn met alle hemelse zegeningen. En zegt Paulus, dit is de realiteit, waar je ook zit, zelfs als ik in een Romeinse cel zit. Dit is wat of dat de wereld misschien niet ziet, maar wat wel de realiteit is, ook in deze wereld. Ik weet dat ik van voor de grondlegging van de wereld uitgekozen ben om Gods kind te zijn. Dat was de insteek toen hij Adam maakte en al zijn nakomelingen. God heeft niet gezegd, nou weet je wat ik doe, ik ga een soort mens scheppen, een soort uberdier, wat ik dan een wat extra skills geef en wat dan over de rest de baas mag spelen. Hij zegt, ik ga de mens maken naar mijn beeld en we zijn van voor de grondlegging van de wereld door de schepper zelf bedoeld om zijn kinderen te zijn. Om in een vader-zoon, vader-dochter relatie te zijn. En dat is nooit veranderd. En weet je, als je de zegen hebt mogen ervaren om zelf ouders te zijn, dan begrijp je dat er weinig is wat kinderen kunnen doen om ooit dat gevoel te veranderen. Als je de geschiedenis leest, als ik God was, had ik ons nooit een tweede kans gegeven als ik zag wat we de eerste keer misgegaan hebben. Toch? Had ik gezegd, joh, weet je wat, vanaf nu ga ik het doen, je mag kijken, maar je blijft er vanaf. Want je hebt er genoeg aan vernacheld. God zegt, nee, wat misging, dat herstel ik en hier heb je de aarde opnieuw. En doe je ding waarvoor je bestemd bent. En als ik zie in welke staat dat hij nu verkeert, heb ik wel zoiets, mijn idee was zo gek nog niet. Maar de vader zegt, jullie zijn mijn kinderen en zo ga ik met je om. En Paulus zegt, het feit dat dat vast lag van voor de grondlegging van de wereld, het feit dat mijn toekomst vast ligt in Christus Jezus en het feit dat ik in de hemelse gewesten gezegend ben met alle hemelse zegeningen, daarom dank ik onophoudelijk. Nou, dat is best iets om voor te danken, vind je niet? Onophoudelijk. Weet je, wanneer wij het hebben over het najagen van zijn aanwezigheid, en nu over de negende week, dan denken we vaak aan situaties waar die aanwezigheid nog baan moet breken, of waar die afwezig is, of waar ons bewustzijn daarover nog moet groeien. Maar Paulus zegt hier, ik dank onophoudelijk over het feit dat ik van voor de grondlegging van de wereld door God uitverkoren ben om zijn kind te zijn. En ik dank onophoudelijk voor de geestelijke zegeningen die in de hemelse gewesten zijn en die daarbij horen. Onophoudelijk danken voor je redding. Wie slaat er wel eens een dag over? Ik kan dat hier wel eens een keer clownesk roepen. Van ben je nog blij met je redding? Dit is universum veranderend geweest. Voor alles en iedereen in dit universum. En Paulus zit op dit moment in een shit situatie. Opgepakt door de Romeinen in een Romeinse cel. En dan zegt hij, ik dank onophoudelijk voor deze waarheid. En nogmaals, ik sla wel eens een dag over. Maar weet je waarom dat danken hiervoor nou zo'n belangrijke sleutel is? Ook in het proces van het najagen. Wanneer ik iedere dag begin met een onophoudelijk danken van hem die ervoor gezorgd heeft dat ik in hem mijn positie herkregen heb, dan is het bewust ervaren en het uitstrekken na zijn aanwezigheid voor die dag een stuk eenvoudiger. Want dan is hij en wat hij gedaan heeft voor me mijn vertrekpunt van die dag. En zijn aanwezigheid opent mijn ogen en geeft me zicht op de erfenis die er is in hem, in het hier en nu. En waar of dat zijn aanwezigheid dagelijks baan breekt. Paulus zegt, daarom dank ik onophoudelijk. Ik vind dit een rot woord. Onophoudelijk. Vader, dank u wel voor onze redding. Heer, dank u wel voor het feit dat u ons niet als knechten of als slaven op deze wereld gezet heeft, maar als uw kinderen. En we zijn het ook. Heer, het is geen parafrase, het is wie we zijn. Dank u wel dat bij het kind van de Allerhoogste zijn hoort dat alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten aan ons gegeven zijn als onze erfenis. Dank u wel voor de momenten waarop ze hier al doorbreken. En dank u wel voor de vaste hoop die er is dat dit de toekomst is die bepalend is wat er in dit leven ook op ons bord geslingerd wordt. En dank u wel dat dit vaststaat van, voor en door alle tijden. Dank u. Dank u, Heer Jezus, dat u dit opnieuw bewerkstelligd heeft nadat we er een zootje van gemaakt hebben. Dank u voor uw genade, God, voor iedere dag dat we hier opnieuw een bende van maken. Dank u dat het niet afhangt van ons presteren, maar dat dit vaststaat in uw eeuwige besluit. En dank u wel dat niets in deze wereld of daarbuiten daar iets tegenin kan of zal brengen. In Jezus' naam. Daarom verwijst naar wat we vorige week besproken hebben, waarvoor we net zojuist gedankt hebben. Maar dan staat er en, daarom en ook. Er zijn dus twee aanleidingen die Paulus aanzetten tot een onophoudelijk danken. En als je doorleest, ook tot een onophoudelijk doen van voorbeden. Die twee zitten in elkaars kielzog. En dan zegt hij, daarom, wat we het net over hadden, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen. Dus Paulus noemt het getuigenis van het geloof van die ander en de manier waarop die ander dat in de praktijk brengt, door lief te hebben, als bron voor zijn onophoudelijk danken. Weet je, ik heb me afgevraagd of ik dit doe. Heer, ik dank u voor het geloof van Sjors. Heer, ik dank u voor de manier waarop Sylvia anderen lief heeft. Heer, ik dank u voor de vreugde die Joke verspreidt. Heer, ik dank u voor de praktische manier waarop Marcus zijn liefde voor u zichtbaar maakt. Heer, ik dank u voor... En ik zou het hele rondje kunnen doen. Om eerlijk te zijn, doe ik dit niet zo vaak. En als ik zeg niet zo vaak, ben ik erg genadig voor mezelf. When shit hits the fan, bid ik wel voor die ander. Tuurlijk, zeker als je het weet. Maar dank ik nou voor datgene wat God aan het doen is door Johan en door Bas en door Rien en door Jeanette en door onze kids. En eerlijk, ik doe dat nooit. Ben ik nu ontslagen? Zo gemakkelijk gaat het niet. Nee, maar als ik dit... Paulus zegt letterlijk, ik dank onophoudelijk voor datgene wat ik jou zie doen. Kom er zo op terug. Danken voor het geloof van die ander en de manier waarop hij of zij dit uitleeft, geeft namelijk zicht op his presence, die we najagen, in het leven van die ander. En ik weet niet of dat je het al ontdekt hebt, maar Sjors is heel anders dan ik. Voor sommigen een bewustwording, zie ik. Dat betekent dat God door Sjors hele andere dingen doet dan door mij. En Marleen heeft gaven die ik niet heb. En Sylvia heeft talenten waarop dat ik niet eens aan moet denken. En met elkaar, als je dit naast elkaar gaat leggen, weet je, dan zijn er dingen waarop dat je alleen maar voor kan danken, omdat die ander het doet, omdat die ander anders is dan jij. En omdat die ander door de Heer andere gaven en talenten ontvangen heeft. En doordat de Heer die ander in andere posities gesteld heeft en andere deuren voor hem of haar geopend heeft of een andere omgeving gegeven heeft. Ik zit niet in een klaslokaal of op de universiteit of wat. Weet je, daar zitten anderen van jullie. En God heeft je ten eerste het verstand gegeven om dat soort dingen te doen. En ten tweede zegt hij, en op die plek kan jij alleen maar doen wat jij kan doen. En dan zegt Paulus, en daar dank ik onophoudelijk voor. Hoor je die dynamiek? Want als ik daarvoor ga danken, dan ga ik ineens zien wat de Heer door die ander doet. En hoe zijn aanwezigheid baanbreekt door die ander en door zijn of haar gaven en talenten. Onophoudelijk. En aangezien we met elkaar één lichaam zijn, voedt en dient die dynamiek van voor elkaar danken het hele lichaam en daarmee dus ook ons. En die eenheid van dat lichaam, die zet Paulus hier heel expliciet neer, daar maken wij wel eens beeldspraak van. Daar is geen beeldspraak. We zijn het lichaam. Dat betekent dat, ik weet niet hoe het met jullie is, maar mijn hoofd is bij regelmaat dankbaar voor wat mijn rechterhand doet. Heb je dat nooit? Moet je goed opletten de volgende keer als je op het toilet zit. Dankbaar dat dat kan. Anders zag de wereld er heel anders uit in deze. Nee, maar ik maak hem heel bewust praktisch. Weet je, in mijn lichaam ben ik dankbaar voor alles wat... Heb je dat niet? En als er iets niet functioneert zoals het bedoeld is, dan is dat iets waar alle aandacht naar uitgaat. Ik zei vanmorgen, een ingegroeide teennagel kan je de hele dag bezighouden. Want bij iedere stap voel ik het. En er zit iets wat niet is zoals het hoort. En het lichaam is het lichaam. Dat zijn wij met elkaar. En met elkaar verbonden. En dat betekent dat als we zijn aanwezigheid najagen voor deze wereld, we dat alleen maar met elkaar kunnen bewerkstelligen. Weet je, Paulus gaat hier verder door te zeggen dat hij niet alleen voor hen dankt, maar ook voor hen bidt. Zijn danken gaat hand in hand met een niet ophoudende, een onophoudelijke voorbeden. Voor de andere gelovigen. En als je dan de MBG neemt. Ik denk dat je deze al hebt moeten zien. Ja, de MBG zegt daarin op dat. Ik hou niet op om te danken en te bidden op dat. En in de verse daarna komt de hoop en het verlangen waar of dat hij het voor doet en waar de op dat zit. En als ik de MBG lees, dan zegt hij, daarom houd ik ook gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde voor alle heiligen, niet op te danken, u gedenkende in mijn onophoudelijke gebeden, opdat, dus met een doel, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. In de eerste 14 versen van het eerste hoofdstuk van Efeze hebben we die openbaring uitgestald gekregen. Dit is waar je vandaan komt, je oorsprong, dit is je toekomst en dit is de erfenis die erbij hoort. Alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En dan vervolgt hij door te zeggen, en ik bid dat je nou ook helder mag gaan zien wat je geopenbaard is. Dat je dat iedere dag helder mag gaan zien. Zodat het kennen van hem, in wie jouw oorsprong en je toekomst ligt, een werkelijkheid gaat worden die je dagelijks gaat zien. En in de verse daarna verduidelijkt hij dat nog een beetje. Want dan maakt hij het, heeft hij het over wat je weet laten indalen tot je hart. Hè? Mogen de God van de... mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is in de heilige, die u in de heilige zult ontvangen, en hoe overweldigend groot de kracht van zijn werking. De MBG zegt, die heeft het hier over de ogen van ons hart verlicht worden. Dit gaat over zien met je hart, dus dat betekent niet de kennis. Weet je, als je dat eerste stuk, die eerste 14 versen goed tot je door laat denken, en nou oké, zo is het dus. God, dat is tof. Ik ben bedoeld als kind van voor de grondlegging van de wereld. Oh, en er hoort ook nog een goede erfenis bij. Nou, fantastisch. Alles is mij gegeven. En in de toekomst zal het wel een keer komen. Nee, hij zegt, ik bid dat datgene wat je weet, wat je geopenbaard is, in je hart zal landen, zodat je met de ogen van je hart zal zien om er iedere dag uit te kunnen leven. Om het iedere dag voor je te zien. Niet alleen van, nou, dat heb ik onthouden uit een preek. Of dat staat er. Maar hij zegt, ik bid dat datgene wat je geopenbaard is, niet hier blijft hangen, maar hier gaat landen, zodat het hier je dagelijkse doen en laten gaat beïnvloeden. En dat terwijl die net zegt, en ik dank al onophoudelijk voor het stukje wat ik al zie. Dus kennelijk is er meer. En ik denk dat er een leven lang meer is. Dus Heer, ik dank u voor wat er nu al is, maar ik heb een voortdurend gebed dat datgene wat me geopenbaard is, niet hier blijft hangen en niet kennis is, maar hier een explosie in mijn hart gaat geven waarvanuit ik lief heb, waarvanuit ik ga dienen, waarvanuit ik mijn werk doe, waarvanuit ik op school ben, waarvanuit ik met de mensen omga die de Heer me gegeven heb, waarvanuit ik weet ik veel wat. En dat is waarvan Paulus zegt, daar bid ik onophoudelijk voor. Ik word er al moe van als ik het lees. Dat is een gebedslijstje. Nou, en in de voorbereiding heb ik me afgevraagd of ik nou op deze manier bid voor mijn medegelovigen, voor jullie. Heer, ik bid voor Mariette dat u in toenemende mate de ogen van haar hart verlicht, zodat ze de rijkdom van uw luister zal zien als dagelijkse realiteit. Heer, ik bid voor Marleen dat u haar hart verlicht, zodat ze de werkelijkheid zal ervaren hoe overweldigend groot de krachtige werking van uw macht in haar leven is. Ik bid dit nooit. Nooit. Bid wel eens, Heer, wilt u het alsjeblieft die ander laten zien? Dat komt in de buurt. Hij heeft een hele andere oorsprong. Zit al diep in me, weet je wel. Vroeger bad ik, Heer, wilt u Jan-Willem de mazelen geven? Maar er zit dezelfde bron. Heer, wilt u alsjeblieft een keer zijn of haar ogen openen dat het een keer landt? Maar is dit niet. Heer, ik bid. Ik bid voor mijn medegelovigen. Dat het mysterie wat ons is geopenbaard in de harten gaat exploderen tot een dagelijkse leidinggevende werkelijkheid waarop dat ze uit gaan leven. Heilige Geest, wilt u me de namen in mijn gedachten geven voor wie ik dat vandaag mag bidden? En als ik die persoon in mijn gedachten heb, dan gaat dat voort. En ik weet zeker dat hij dan ook de woorden geeft. Ja, Martin, goed verhaal, maar is dat dan nodig? George, Sylvia, Joke, Marcus, Mariette, Marleen kunnen toch ook gewoon lekker voor zichzelf bidden? Ja, dat kan en ik hoop ook dat ze dat doen. Maar nadat Paulus benadrukt heeft hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is in ons leven, en dat dit dezelfde macht is die Christus heeft opgewekt uit de dood en hem aan de rechterhand van de Vader heeft geplaatst en hem boven alles heeft gesteld, daarna, na deze onderstreping van zijn grootheid, volgt dit. Hij heeft alles aan zijn, Jezus, voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk die zijn lichaam is. En dan komt wat die kerk dan is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Dat zijn wij. Jij bent de volheid van hem die in je woont en die alles in allen vervult. Kun je het je voorstellen? Wie is er vanmorgen opgestaan met dat idee? Toch is het waar. De Ziende Statenvertaling zegt: hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dit is wat we zijn als kerk. Jij en ik, het lichaam, dat zijn we, dat is niet nieuw, dit heb je al vaker gehoord. Maar Paulus zegt hier dat het lichaam, wij, de vervulling is van hem die alles in allen vervult door jou. Nou, that's it. Er is koffie. Weet je, in ons, en voor het feit dat je dat ontgaan is, er is geen ons zonder die ander. Anders is er alleen maar jij. In ons ligt de volheid van hem die alles in allen vervult. Dit is pursuing his presence on steroids voor de wereld om ons heen. De Message maakt het nog zoveel mooier. En ik zal me beperken tot de Nederlandse vertaling. In het middelpunt van dit alles regeert Christus de kerk. De kerk, zie je, staat niet aan de rand van deze wereld. De wereld staat aan de rand van de kerk. De kerk is het lichaam van Christus, waarin hij spreekt en handelt. Dat is niet iets wat of dat hij alleen maar tot ons doet, maar door het lichaam. Wij zijn het werktuig in deze wereld. En waardoor hij alles vervult met zijn aanwezigheid. Pursuing his presence. En zijn presence komt door jou. En dat gaat niet alleen over jou en jouw vierkante meter, maar aangezien we een lichaam zijn, in de verbondenheid van dit lichaam vervult hij alles in deze wereld door ons op het moment dat we in die verbondenheid met elkaar optrekken. Jullie kijken me aan, waar heeft hij het over? Weet je, we zingen het dat elke knie zich zal buigen. De aarde is vol van uw koninkrijk, dat klopt. Kijk maar om je heen. En het is vol van zijn koninkrijk door jou en mij heen. En zijn aanwezigheid breekt baan daar waar het lichaam optima forma datgene doet waarvoor het lichaam bedoeld is. En Paulus zegt, daarvoor dank ik onophoudelijk en bid ik onophoudelijk voor die ander. Peter Rothuizen gaf ooit les over voorbeden op de school voor theologie. En ik weet niet wie Peter nog kent, maar ja, uiteraard. Peter is inmiddels bij de Heer. En toen zei hij twee dingen. Hij zei, toen ik nog niet zo lang tot geloof gekomen was, moest ik een keer ergens hardop bidden en ik stond te bidden. En toen kwam er iemand die zegt, hey joh, dat leek helemaal nergens op, dat deed je niet goed hoor. Hij zegt, toen zei ik tegen hem, ik had het tegen hem en niet tegen jou en ik hoor hem niet klagen. Hier hoef je niet voor opgeleid te zijn. Dit is niet alleen voor de voorbidders. Ik kom van oorsprong uit de gereformeerde kerk en daar sprak af en toe dominee Broeks. En die sprak af en toe, want die was voor de rest van zijn leven altijd op het zendingsveld. En ik was nooit zo geïnteresseerd in de kerk, maar als ik hoorde dat dominee Broeks kwam, wilde ik graag. Want die man had altijd zulke fantastische verhalen. Mijn moeder vertelde dat dan ook altijd, want dan was ik in ieder geval, ging ik weer mee. En ik weet nog dit. Hij had het over de eenvoud van gebed. En toen vertelde hij dit. Toen hadden we een klas met kinderen, ergens op een zendingsveld. Hij zegt, en die vertelde ik dat ze alles mogen bidden. Hij is van mij vrijmoedig, waar we het vanmorgen over hadden. Hij zegt, en twee dagen later komt er een mannetje naar me toe en zegt, dominee, ik moet u iets vertellen, ik ben zo blij, want mama is genezen. Ze was hartstikke ziek en ze is ineens genezen en dat heeft de Heere God gedaan. Hij zegt, fantastisch, wat heb je dan gebeden? Nou, zegt hij, ik wist niet zo goed hoe dat moest. Dus toen heb ik het alfabet opgezegd en toen heb ik gezegd, Heere God, hier heeft u alle letters, maakt u er dan maar het juiste gebed van. Hier heb je geen opleiding voor nodig. Hierin zijn geen specialisten. Slechts de overtuiging, het zien met je hart, van de openbaring van het mysterie wat daar voltrokken is. En weet je, als hier staat dat hij alles vervult met zijn aanwezigheid, heeft hij maar één middel, dat zijn jij en ik. En waar Pursuing His Presence begon met hoe jaag ik het nou na voor mezelf, is dit, hoe jagen we dit na voor en door ons. En Paulus zegt door onophoudelijk te bidden en te danken. Weet je, en dan staat er, de kerk is het centrum van deze wereld. Lieve mensen, we hebben ons zo naar de zijkant laten rangeren. We hebben het over vrijheid van geloof. Dat betekent dat we in ons hoekje, zolang we niet te veel herrie maken, ons ding mogen doen, ongestoord, in dit deel van de wereld. Er zijn andere delen van de wereld waar dat je gewoon nog gestenigd wordt. Hè? En op andere manieren geëxecuteerd of in de gevangenis gezet wordt. Nee, het lichaam waarin hij spreekt en handelt, waardoor hij spreekt en handelt, waardoor hij alles vervult met zijn aanwezigheid, is het centrum van de wereld. En als we ons op die manier uitstrekken naar wat er voor ons is weggelegd, gaan jij en ik het verschil maken. Pursuing His Presence doe je niet alleen voor jezelf, maar dat doe je met en voor elkaar, zodat door zijn aanwezigheid in ons, en er is geen ons zonder die ander, alles in onze omgeving vervuld wordt met zijn aanwezigheid. Alles in alle. Niet een enkeling, alles in alle. En dat alles vervullen, dat red je niet in je eentje. Er is een heel lichaam voor nodig. En een lichaam wat onderling verbonden is. En een lichaam waarin het ene lichaamsdeel onophoudelijk bidt dat het andere lichaamsdeel meer mag gaan zien van het mysterie en de machtige werking van Gods kracht in zijn of haar leven. Zodat de zichtbare, tastbare aanwezigheid in alle delen van het lichaam toeneemt. Zodat, daar waar het lichaam, waar jij en ik komen, zijn aanwezigheid in het lichaam, de kerk, alles vervuld met zijn aanwezigheid. En dat uit een paar versen. Weet je, ik zou wel eens willen zien, alle uren bij elkaar, die er in deze wereld besteed zijn aan het bidden voor opwekking. En dan bidden we voor opwekking als iets wat van buitenaf moet komen. Dan bidden we als iets wat er staat buiten deze wereld is en wat er moet gaan komen en wat God moet gaan geven. Het is er al lang. En als je afvraagt waar het is, kijk om je heen. Want iedereen die hier zit, is van voor de grondlegging van de wereld bestemd om Gods kind te zijn. En toen het misging, stond God zijn zoon om dat te herstellen en ons in die positie te herplaatsen. En in hem, daar waar ik ervoor kies om één te zijn met hem, ben ik in de hemelse gewesten gezegend met alle geestelijke zegeningen. Niet een paar, alle. En in hem ben ik geroepen om zijn lichaam te zijn waar hij het hoofd van is. Samen met jullie en de alle anderen. En bidden voor opwekking is, Heer, ik bid dat Marleen meer van het mysterie wat u aan haar geopenbaard hebt in haar hart mag gaan ervaren, zodat ze het nog meer uit gaat leven. En ik dank u voor wat er al is. Het tweede wat Peter Rothuizen ooit over gebed zei, is dat hij zei, ik bid nooit zoveel voor mezelf, ik bid voor anderen. En als die anderen dan voor mij bidden, kom ik ook aan me trekken. Dit is de dynamiek waarin je zegt van jongens, hier is pursuing his presence in en door die ander aan de orde. Ik denk dat een onophoudelijk gebed en dankzegging voor elkaar, voor het lichaam, dat datgene wat ons geopenbaard is werkelijk in onze harten mag landen, zodat we hem werkelijk zullen kennen, zodat zijn volheid in ons zichtbaar wordt, en zodat daardoor door ons, his presence, alles in alle in de wereld om ons heen vervult, de kortste route is naar opwekking. Opwekking en alles vervullende aanwezigheid van hem komt niet van buitenaf, maar komt vanuit de kerk die het centrum van de wereld is en niet aan de rand staat. Het ontstaat wanneer het lichaam, wat de volheid van hem is, zijn aanwezigheid najaagt voor elkaar. Elkaar aanvuurt. Zodat het gehele lichaam vol is van zijn aanwezigheid. Ik denk dat ik de komende tijd mijn gebedspunten ga veranderen. Ik maak geen grap. Ik ben 55, het is niet de eerste keer dat ik over Efeze 1 spreek. Sterker nog, de school voor theologie hebben we er denk ik een maand op gezeten. Misschien wel langer. En tijdens de voorbereiding was voor het eerst het kwartje dat landde. Dan zeg jij kan mijn aanwezigheid najagen, maar als je hem niet najaagt in het leven van Joke, mis je een stuk, want je bent deel van een lichaam en het moet in haar aanwezigheid net zo aanwezig zijn als in het jouwe. En raad eens wat, het is in haar leven anders aanwezig dan in het jouwe, want ik heb haar andere dingen gegeven dan jou. En dat is niet zo van, nou, dan hoop ik dat die eens op mijn niveau komt. Nee, die zit in een hele andere hoek van het lichaam. En lichaamsdelen doen lichaamsdelen specifieke dingen. En ik geloof dat in dit deel van het najagen van zijn aanwezigheid, waarvan ik echt geloof dat de Heer het op onze agenda gezet heeft, hij ons uitdaagt om de eenheid in het lichaam te herontdekken. En dan niet gezamenlijk een dienst organiseren met een ander kerkgenootschap en dat eenheid te noemen. Maar met een voor elkaar verbonden zijn en zeggen, Heer, ik bid dat al wie deze week op de plaats waar hij is, geleid door uw geest, die bij de wij dezelfde was die Jezus uit de dood opwekte. Dus alles is mogelijk. Zijn omgeving zal vervullen met uw aanwezigheid. Ik dank u voor de mate waarin het al gebeurt, maar ik bid dat u hem nog meer openbaart. We gaan afsluiten met een tijd van gebed voor elkaar.